Dag beste kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van De Andere Tafel. Een co-productie van Café Weltschmerz en De Andere Krant. De enige krant in Nederland waar nog echte onafhankelijke journalistiek bedreven wordt. En samen met het onvolprezen tijdschrift Gezond Verstand ook het enige dat op papier verschijnt. Iedere week belicht De Andere Krant de grote en de kleine gebeurtenissen in de samenleving. En sommige daarvan zijn soms zo bizar dat je er bijna van in de lach zou schieten. Waar het niet dat het toch wel erg serieus is. Zo lezen we deze week in de rubriek Schijnwerpers in De Andere Krant dat er op het bedrijventerrein Distripark, moet het even oplezen, in Dordrecht een asielzoekerscentrum zal verrijzen. En dat leidt tot veel bezorgdheid bij de omwonenden van het terrein. Precies zoals op veel andere plekken waar dit gebeurt. In de meeste gevallen haasten bestuurders en media zich om de bezwaren van de omwonenden weg te honen als onderbuikgevoelens en zelfs racisme. De protesten van de Dordtenaren die vrezen voor overlast vanwege criminaliteit vonden in eerste instantie dan ook geen gehoor. Maar nu heeft het toch toegeleid dat de bewoners een tegemoetkoming krijgen. 1000 euro die ze mogen besteden aan extra hang- en sluitwerk om hun huizen te beveiligen. Dus ja, kennelijk vindt het bestuur, net als de omwonenden, dat de komst van een asielzoekerscentrum extra risico op criminaliteit oplevert. Maar als het gezag het zegt, dan is het kennelijk geen racisme, dat begrijpt u. Vandaag praten we over het probleem van immigratie en asielzoekers met mijn twee gasten van vandaag. Naast mij John de Vries, oud-politieman, inwoner van het Overijsselse dorpje Albergen. Ja. Klein dorpje, 3500 inwoners. Je hebt te maken gehad met wat het kan gebeuren als je daar bezwaar tegen maakt. Want in jouw dorp komt ook een asielzoekerscentrum. En tegenover mij, Sjaki Dijkstra, journalist van De Andere Krant. Je hebt daar een artikel over geschreven vorige week. En we gaan het daar dadelijk over hebben. Maar voor we beginnen, is het de goede gewoonte om jullie te vragen of jullie nog iets anders bijzonders is opgevallen in De Andere Krant van deze week. John?
Ja, ik zag laatst zelf over dienstplicht is schending mensenrechten. Nou, ik vond het sowieso een heel interessante poll en een artikel. Mede omdat ik zelf een van de laatste dienstplichtigen ben. In de richting 94 en in 95 is het afgeschaft. En toen ik net van de HAVO afkwam, was het niet de allermakkelijkste. En ik vond zelf de dienstplicht in die tijd heeft mij wel dingen gegeven en gevormd. En tot mede waar ik nu ben. Dus ik heb zelf persoonlijk, vind ik, als een goede tijd ervaren. Maar in die tijd had ik nog van, je doet het voor je eigen land. Toen was de EU nog in sprake van, al die oorlogen. Toen was het echt nog van, als je het doet en je moet ingezet worden, dan doe je dat voor je land. Een soort patriotisme.
Ja.
En daarna ben ik zelfs beroeps geworden bij de Marche Zee. Dus ik had wel zoiets van, het gevoel van, daar waar je het voor deed, dat het iets goeds was en dat het me iets had gebracht. Met de recente ontwikkelingen in de Oekraïne en wat ze ermee willen, heb ik daar toch een geen goed gevoel bij. Ja,
dat deel ik, dat gevoel. Ja. Ik heb er ook een column over geschreven in deze editie van dan.
Nou, ik heb nu zelf een dochter van 16 die nu ook een brief heeft gekregen.
Zeker, vanaf 2000 geloof ik, hè, dat ook meisjes dienstplicht hebben. Ze hebben er nooit zo heel veel rugbaarheid aangeven, omdat er natuurlijk geen oproep, geen opkomstplicht was. Maar ja, nu met dreigende oorlog beginnen toch wel wat zorgelijk te worden.
En dan met mijn eigen kind, dat ik nu eigenlijk hetzelfde meemaak wat ik destijds zelf had. Dat mijn ouders zeiden, voor jou is het goed. Maar dat ik nu met mijn dochter zeg van, ik zie jou niet aan het front. Nee. In ieder geval niet voor een oorlog waar ik zelf niet achter sta.
Precies. Nee. Onze twee jongens ook niet.
Nee, zijn ook mijn kinderen liever ook niet.
Ja. Sjaki, wat was jou opgevallen in de krant?
De keerzijde van adoptie. Die was me opgevallen in de krant die eigenlijk dan zaterdag op de mat valt. En wat mij daarin opvalt is dat adoptie in eerste instantie denk je toch dat is een goed ding. Want daarmee wordt een kind geholpen. En ouders die graag een kind willen, die worden daarmee geholpen. Maar duidelijk dat hierin de andere kant ook wordt laten zien van wat er dus, er gaat een hele verborgen wereld achter schuil. En wat dat is, dan is het goed om dat artikel te lezen.
Maar wat voor wereld heb je het dan over?
Dan heb ik het over de wereld van echt mensenhandel. Echt dat de kinderen verhandeld worden. Ja, dat kinderen verhandeld worden.
Voor geld.
Ja, voor geld.
Dus daar wordt geld verdiend aan de nood van mensen.
Ja.
Dat gebeurt natuurlijk wel vaker, maar dit is natuurlijk heel schrijnend. Hè?
Ja, dat is heel schrijnend. Ja, vooral als ik naar mijn eigen kinderen kijk. En dat er gewoon dus blijkbaar ook ouders zijn die uit nood misschien hun kind verkopen of van wie hun kind wordt gestolen door de staat of op andere wijze. En dat die vervolgens in handel terechtkomen. Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk, want dat wil je niet.
Nee, moet dus onder de aandacht komen.
Ja.
Nou ja, onder de aandacht, ik heb het net al gezegd, we gaan het vandaag hebben over, over immigratie en asielzoekers, asielzoekerscentra. Het begint een probleem te worden dat steeds meer mensen in hun directe omgeving ervaren. En je ziet dus ook dat er steeds meer weerstand tegenkomt. Als er een asielzoekerscentrum geplaatst wordt, zijn er omwonenden die maken daar vaak, eigenlijk in alle gevallen, bezwaar tegen. Mm. Hoe groot is het probleem? Je hebt je erin verdiept, Jacques. Hoe groot is het probleem nou feitelijk? Hè? Wat zijn de feiten als het gaat om dit onderwerp?
Ja. Nou ja, de feiten zijn in ieder geval, afgelopen weken kwam er best wel veel naar buiten. Onder andere dat het aantal asielzoekers wat we moeten opnemen, dat het gewoon alleen maar hoger wordt, wordt alleen maar meer. Dus dat gaat gewoon van 83.000 zo even uit mijn hoofd naar zelfs 133.000 eind 2025.
Per?
Dan zou het dus op 133.000 aankomen. En als je dan kijkt van wat voor lastenverzwaring dat met zich meebrengt. Er is nu alweer een miljard ingestoken. Dat is bovenop de 500 miljard die in januari al werd vrijgemaakt voor asielzoekersopvang. En dan ga je ook denken van waar moet het geld in vredesnaam vandaan komen? Nou, de gemeentes die vinden het ook niet zo leuk, want de druk wordt zwaar opgevoerd. En zij moeten gewoon de asielzoekers ergens onderbrengen.
Zij krijgen van bovenaf opgelegd om dat te doen?
Ja, vanaf 1 februari is de spreidingswet ingegaan. En dat betekent dat dan natuurlijk dus inderdaad per gemeente naar rato een bepaald aantal asielzoekers moet worden opgevangen. En voor gemeente Tubbergen in Albergen betekent dat er in ieder geval 137 zouden moeten zijn. Maar bij mijn weten was er sprake van 150 tot 300 daar. In een klein hotel waar hoeveel bejaarden vakantie kwamen vieren?
45.
daar ga je natuurlijk denken. En dat op een dorp van 3000 tot 3500. Dat is gewoon, eigenlijk is dat gewoon niet haalbaar. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat het gewoon leidt tot grote problemen.
Nou, we hebben natuurlijk inmiddels wel wat ervaring. Iedereen kent natuurlijk het voorbeeld van Ter Apel.
Ja.
Ik weet niet of jullie toevallig die video's hebben gezien, die opnames die Ongehoord Nederland daar gemaakt heeft. Dat zijn toch problemen die daardoor de inwoners ervaren worden, die je niet zomaar kunt wegzetten.
Nee.
Veelal worden dan toch op het racisme gegooid. Hè? Mm-hmm. Maar ik denk dat, maar goed, dat ga ik het met jou over hebben, dat de bewoners van een klein dorp als Albergen in Overijssel, 3.500 inwoners, dat die andere zorgen hebben, dat die meer praktisch van aard zijn.
Ja.
Jij hebt je sterk gemaakt als woordvoerder van de omwonenden, van het asielzoekerscentrum dat daar dus moet komen. Maar je hebt nogal hardhandig ondervonden, zeg maar, wat er kan gebeuren als je protest aantekent tegen de plannen van het gezag. Want bij jou is zelfs de deur ingetrapt en ben je door 7 agenten met bivakmutsen van je bed gelicht. Ja. Je moet nogal gevaarlijk iemand zijn, John.
Ja, dat je bij mij aan tafel durft te zitten.
Ja, ik heb lef. Maar dat lijkt toch een beetje bijzonder.
Ja, de negende, het gevoel zegt totalitaire staat. Dat is het eerste wat me...
dat zou je daar verwachten, hè? In de DDR of iets dergelijks. Ja. Je hebt iets ongehoorzaams gezegd en ze komen je ophalen met grof geweld.
Ja.
Kun je even de situatie schetsen? Van, waarom moesten ze jou nou hebben?
Ja, het is een lang en complex verhaal waar wij al 1,5 jaar aan het strijden zijn tegen onrecht. Dus... Voordat mensen denken, het is niet eens meer het AZC of de mensen. Het is voornamelijk het onrecht waar ons is aangedaan. En dat je als burger, die direct daarop woont, zo echt als een derderangs burger wordt behandeld. Zowel de gemeente, de COA, als de overheid.
COA is?
Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers.
Ja, oké. Okay.
En die hebben dat gekocht, dat hotelletje.
Ja.
En ja, zelf doen ze al, hebben ze al 5 keer een bouwstop opgelegd gekregen. Ze doen alles fout wat ze kunnen. En er wordt totaal minachtend naar de omwonenden gereageerd.
Hebben de bewoners überhaupt de inspraak gehad in dit hele proces?
Nee, en inspraak is ook een woord wat ze nu liever mijden in de politiek. Mm-hmm. Want inspraak gaat altijd, laat het zo zeggen, als het echt zo leuk was, een AZC in de buurt, hadden ze geen sprekingswet nodig gehad. Als iedereen zegt van het zijn zulke leuke mensen, gaat allemaal zo goed, dan wil iedere gemeente ze graag.
Ja.
En ik denk, ja, je hoeft niet gestudeerd te hebben om te denken, om te zeggen van, het blijkt niet voor niks dat er zoveel boosheid is dat het je wordt opgelegd.
Ja.
Nou, dus wij strijden al 1,5 jaar tegen onrecht. En op het moment dat wij een nieuwe burgemeester kregen, die zei in september al, 1,5 jaar geleden, in Albergen, daar moet nodig wat gebeuren. Er moet gepraat worden met die mensen.
Met de omwonenden?
Met de omwonenden. Nou, dan zijn we 1,5 jaar verder. Niemand van de gemeente laat van zich horen of zien. Een stukje communicatie waar ze normaal prat op gaan van we staan midden tussen de burgers. Nee, helemaal niks. Dus de gemeente die laat je barsten. En alles wat zij doen is voor de bühne. Dus ze moeten het even voldoen. Dus wij werden betrokken in de zogenaamd veiligheidscommissie. Zodat wij het gevoel hadden dat wij inspraak hadden over het veiligheidsgevoel. We waren een commissie voor de bestuursovereenkomst. Waar de afspraken in stonden tussen de gemeente en de COA. Maar toen het puntje bij paaltje kwam, werden wij bedankt voor onze diensten. En niks van onze inbreng, waar wij veel tijd in besteed hebben als vrijwilligers. Want wij wilden ook dat het veilig gebeurt, dus het was ons eigen belang. Werd niks later van terug, werd gewoon niks in meegenomen.
Genegeerd.
Dus voor de bühne zijn wij betrokken geweest.
Alleen met de betrokkenheid is niks gedaan.
Absoluut niet. Ja. Nou, en als je dat soort keer op keer je kop stoot, dan wordt het heel gefrustreerd. En je ziet gewoon bij ons dat het niet een paar mensen tegen zijn. Maar wij zijn allemaal 100% van de omwonenden zijn tegen
de komst van het AZC.
Ja, tegen deze komst, want het is gewoon niet geschikt.
Nee, nou ja, dat zie je natuurlijk in alle plaatsen. Hè? Ik zei net al eventjes dat het meestal door bestuur en media wordt weggezet als een vorm van racisme, xenofobie. Wat zijn de zorgen die jullie als bewoners hebben? Wat zijn nou de precieze zorgen die jullie hebben? Wat gaat er gebeuren met jullie gemeenschap? Want het is een kleine gemeenschap, hè, waar dus een behoorlijk aantal nieuwkomers, onafhankelijk van waar ze vandaan komen, altijd een impact zal hebben. Het is waarschijnlijk ook een meer traditionele gemeenschap, hè, wat je hebt op kleine dorpen. Wat zijn jullie specifieke zorgen? Waar zijn jullie bang voor dat er gaat gebeuren?
Nou, de gemeente Tubbergen heeft van oorsprong valt het al jaren in de top 10 van de meest veilige gemeenten van Nederland.
Wat je vaak hebt bij die kleine traditionele dorpen.
En in mijn visie, en van de visie van velen, komt dat door ons nabuurschap, het nabuurschap. Wij hebben een grote sociale controle en wij kijken altijd om naar elkaar.
Dus een dorpscultuur?
Een dorpscultuur.
Ja.
Wij hebben een woning met inwoning, waarin we sommigen, onze ouders, schoonouders, tot de dood toe in hun huis houden. Wij weten van elkaar waar de sleutel achter thuis ligt. Als ik bij mijn buurman iets moet ophalen, een pakketje, dan pak ik zijn sleutel, dan kan ik bij hem naar binnen. Het vertrouwen is groot, we laten onze auto's, fietsen, onbeheerd achter. Als je 150 nieuwe mensen krijgt in een woongemeenschap van 50 mensen, want we praten steeds over Albergen met 3500 bewoners. Maar het is een verdrievoudiging van de omwonenden.
En omwonenden, wat voor straal praat je dan? Of welk voor omvang?
Nou, het is een landhotelletje, maar daaromheen in een kern van, ik denk van een paar meter, staan een aantal woningen. Waar totaal 50 mensen wonen. Op dat hotelletje.
Dus dat zijn de mensen die er direct mee geconfronteerd gaan worden. Mensen die in een grotere straal worden, hebben minder. Zullen minder geconfronteerd worden.
Deze mensen, die 150, krijgen 5 vierkante meter leefruimte. Ik neem het die mensen niet kwalijk. Die gaan niet op een bedje zitten de hele dag. Dus als zij vrij zijn, gaan ze bewegen in de directe omgeving van het hotel.
Ja.
Dus ik praat ook niet over criminaliteit, maar de overlast.
Ja.
En de overlast van 150 mensen, die moeten allemaal eten, die moeten allemaal slapen, die moeten allemaal bewegen, die moeten buiten spelen. Er is geen straatverlichting buiten. Dus die 150 mensen zijn, in de breedste zin van het woord, gaan zij voor overlast zorgen. Als je dan in de kleine plattelandsgemeente woont voor je rust. Je kiest daar bewust voor om te gaan wonen, zodat je lekker tot rust kan komen. En ik heb daar een bedrijf, waar ik bedrijf aan huis. En dan krijg je 150 mensen, ongeacht waar ze vandaan komen. Dus dat heeft ook niks met racisme te maken, gaan voor overlast zorgen. Die gaan ook rondhangen, die gaan fietsen. En het is een klein betonnen weggetje. Als je de situatie kent, zegt iedereen die daar is geweest, die zegt, ja, dat kan echt niet. Dus de locatie is gewoon niet geschikt voor het huisvesten van 150 mensen met 12 mensen personeel van de COA.
Ja, dus het gaat gewoon over overlast, John. Hè? Praktische overlast. Ja, er zijn natuurlijk andere plekken waar ook asielzoekerscentra zijn verrezen. Daar moeten toch ervaringen zijn. Zijn er cijfers? Heb jij er cijfermatig inzicht in van wat voor overlast dat dan zou kunnen opleveren?
Nou, we hebben voorbeelden. Ik heb gedurende mijn onderzoek veel gesproken met direct omwonenden. Wat dan die overlast kan zijn, zodat ik een reëel beeld heb. Niet alleen gezien mijn verleden bij politie en marge, maar ook gewoon wat heden ten dagen aan overlast kan zijn. En in de breedste zin van het woord kan het zijn van bij elkaar op het erf komen. Ze kunnen niet fietsen, dus deelname aan het verkeer. Hangen. Mensen met psychische achtergronden die lastig zijn direct aan de woningen. Dus de overlast is in de breedste zin van het woord. Ik heb daarop woonverzoeken ingediend bij de politie. Om te vragen, ze willen Albergen als schoteldorp voor het grote AZC in Almelo. Dus ik had gevraagd aan de politie.
Wat is een schoteldorp?
Een dochteropvangcentrum voor Almelo.
Okay.
Dat is een grotere.
Een soort dependance.
En dus ik wilde weten wat Almelo, hoe druk de politie daar is met dat AZC. Want dat is voor mij een referentiekader om te kijken wat ik kan verwachten.
Ja, snap ik.
Dus ik heb een heel dossier opgemaakt van de politie, waarbij ze eerst over en weer niet wilden meewerken om mij cijfers te geven. Terwijl ik tegen de politie zeg, jullie moeten mij ter wille zijn. Met mijn wet openbaarheid overheid heb ik gewoon recht om op informatie. Nee, zegt de politie, jullie willen, we mogen in verband met de privacy schending mogen we dat niet geven. Nou, heb ik ook gezegd, ik vraag niet om persoonlijke gegevens. Ik vraag hoe vaak moet de politie uitrukken en voor welke casu moeten ze bij het AZC zijn in Almelo. Heeft lang geduurd. Mijn vraagstelling was steeds verkeerd. De politie begreep het niet. Uiteindelijk hebben ze één iemand gevonden en die kwam met 45 gevallen in anderhalf jaar tijd. En in die gevallen stond bijvoorbeeld diefstal niet tussen. Terwijl ik een aangifte heb van een goede bekende, een officiële aangifte, dat daar 6 man politie zijn geweest voor een diefstal van 2 iPhones... die getraceerd werden op dat AZC.
Bovendien,
binnen die tijd.
Bovendien weet inmiddels ook wel iedereen dat er bijvoorbeeld in Ter Apel, waar Ongehoord Nederland dus een reportage over heeft, dat er een groot probleem is met winkeldiefstallen.
Maar
dus dit
dat
is
komt
wel
niet voor.
Nee, als dat er juist wordt uitgehouden, dan krijg je natuurlijk geen compleet beeld. Nee,
dus die onderzoeken wat ik heb gekregen, die cijfers, die komen niet overeen met de werkelijkheid. Dus ik ben daar niet gehoord en ik heb niet de informatie gekregen die ik heb gevraagd. En ik vroeg het in die tijd toen ik lid was van de Veiligheidscommissie. Waarin wij wilden kijken, hoe kunnen we zorgen dat het AZC, als het hier komt, hoe kan het zo veilig mogelijk?
Ja, want die Veiligheidscommissie was een initiatief van de omwonenden?
Nee, het was een initiatief van de COA met de gemeente. Waarin zij moesten kijken, dat is een onderdeel van de bestuursovereenkomst, hoe het zo veilig mogelijk geplaatst kan worden.
Oké.
En toen, en dan hebben ze kennis en kunde willen halen uit de direct omwonenden. Zo hebben ze dat voorgeschoten.
Ja, dus die mochten deelnemen aan de commissie?
Ook voor de bühne.
Ja.
Ja. Want, daar hebben ze dus niks mee gedaan.
Nee, dus met de bezwaren van de omwonenden, die zijn genegeerd.
Daar komt, volledig.
Daar komt, daar komt,
ja. Ja, ja. Dus geen enkel punt van ons, wat wij hebben aangedragen, is terug te lezen in de huidige in het veiligheidsrapport.
Oké, okay. Show. Voor de show was het.
Ja, het is allemaal voor de show geweest.
Ja, ongelooflijk. Maar goed, jij hebt je min of meer opgeworpen als woordvoerder van de omwonenden, van de direct omwonenden, denk ik. Ja. Hoeveel omwonenden vertegenwoordig jij, als ik het zo mag noemen?
Wij hebben een directe lijn eromheen van, denk ik, 50 tot 100 omwonenden in de directe nabijheid. En er zit nog een achterbandgroep vanuit het dorp, die ons ook ondersteunt.
Okay.
Voor mensen uit het dorp die ook niet eens zijn met alle ontwikkeling.
Ja. Nou zou er een belangrijke rechtszitting plaatsvinden. En vertel zelf maar even wat er gebeurd is. Want een paar dagen daarvoor werd ineens jouw deur, s'morgens vroeg, ingetrapt door agenten met bivakmutsen. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat je daar toch een beetje het leplazer voor schrikt.
Ja, zeker. Dat is echt ongehoord. Wat daar is gebeurd.
Wat werd jou kwalijk genomen?
Volgens de letter van de wet, zou ik de burgemeester van de gemeente Tubbergen zou ik bedreigd hebben.
Hoe met een knuppel of een pistool? Of...
Niemand. Tot op de dag van vandaag heb ik nog steeds geen procesverbaal. En heeft de politie en het Openbaar Ministerie nog steeds niet kunnen verantwoorden wat die bedreiging inhield. En ook in reactie op jou hebben ze ook gezegd van dat komt later wel. Of als er een bedreiging is, dan zeg je ook bij hij heeft bedreigd met dat of dat of ja, dat. Ja. Dit was gewoon bedreiging, punt.
Ja, want ik heb die reactie gelezen van de politie en die komen dan met vage bewoordingen.
Ja.
Zoals, ja, we hebben, het was voor de veiligheid van de omgeving. Je was dus niet alleen een gevaarlijke crimineel voor jezelf en de directe en de burgemeester, maar ook nog voor de omgeving, kennelijk.
Maar tot op de dag van vandaag kunnen ze niet zeggen wat die bedreiging nu inhield.
Ja.
En die bedreiging... Wat het ook inhield, daarom heeft de Openbaar Ministerie, de officier, heeft gedacht, wij moeten bij die man, waar ze 10 dagen onderzoek naar hebben gedaan, waarin die 10 dagen hebben kunnen zien wat voor persoon ik was, hoe mijn routes zijn, hoe ik leef, hoe ik werk, waar ik naartoe ga. Dus 10 dagen heeft de politie kunnen rechercheren en mijn telefoon kunnen onderzoeken met wie ze van doen hadden. In die 10 dagen hebben ze kunnen zien, hoe krijgen we die man die bedreigt, hoe krijgen we die man binnen? Hoe kunnen we hem aanhouden of op welke manier kunnen
wij
hem verhoren of spreken? Daar heeft de politie tools voor. Ze kunnen de wijkagent sturen, ze kunnen mij uitnodigen op het bureau. Ze hadden 4 mensen in burger, rechercheurs kunnen sturen en mij aan te houden. Ze hebben mij op de weg richting het dorp van de auto, uit de auto alleen kunnen halen. Ja. Dus de politie die houdt altijd rekening met de gezinsomstandigheden, met kinderen en met de vrouw, bij de zwaarste criminelen. Maar bij mij vonden ze het blijkbaar nodig om met 7 man van een ondersteuningsgroep, van een arrestatieteam, met bivakmutsen, mijn deur te forceren en mijn kinderen volledig in paniek te maken. Ik heb mijn 12-jarige dochter in paniek horen schreeuwen. Mijn dochter had een ontbloot bovenlichaam en er staat een man met bivakmuts in haar slaapkamer. Dat moet heilig zijn voor haar. Het huis is, daar moet je je veilig in voelen, het huis is de basis van alles.
Ja.
En als dan de organisatie die patent heeft op veiligheid, wat ze zeggen, dat die organisatie binnen kan vallen in het huis waar ik me veilig zou moeten voelen.
Ik kan me voorstellen dat je het bij een vuurwapengevaarlijke terrorist zou doen.
Hetzelfde.
Buitenproportioneel.
Buitenproportioneel.
Ja, ja.
Dit is puur machtsmisbruik en buitenproportioneel.
Volgens de politie zou er gevaar geweest zijn dat er bewijsmateriaal verduisterd zou zijn. Over wat voor...
Ja.
Wat voor...
Nou, wat de politie aangeeft, gezien mijn achtergrond bij de politie en Marseille, zou ik in staat worden geacht bewijsmateriaal weg te maken.
En wat moest er bewezen worden dan? Welk bewijsmateriaal hebben we het hierover?
Voor die bedreiging.
Voor die bedreiging. Heb jij ooit persoonlijk een aanvaring gehad met de burgemeester?
Nee.
Heb je hem ooit persoonlijk gesproken?
Hij zegt dat hij publiekelijk figuur is, maar hij heeft zich nooit in publiek getoond bij ons in de buurt.
Dus je hebt nog nooit persoonlijk contact met hem gehad?
Nee, hij is een keer geweest in een geblindeerde bus met Duits kenteken. Via de zijingang stiekem bezoek gebracht naar het AZC. Terwijl hij alle andere gevallen aan plein publiek wil hij graag gezien worden. Overal laat hij zich fotograferen en hier komt hij in het geniep.
Mm-hmm.
En de tweede keer komt hij in die inloopbijeenkomst die avond, gaat hij in een hokje zitten met de wethouder, alleen voor 1-op-1 gesprek. En laat hij zich weer niet zien aan de mensen.
Mm-hmm.
Dus hij wil zich voordoen als burgervader. Dan mag je ook verwachten dat in dit soort maatschappelijk zwaar beladen onderwerpen, dat hij ook zijn mannetje staat.
Ja.
Dat hij zijn rug recht en dat hij zegt, ik ben er voor jullie. Maar deze burgervader is gewoon een wassen neus. Mm-hmm. Is gewoon een muppet. Hij wil voor de krant wil hij zich heel interessant doen, maar hij woont nog niet eens in het dorp, terwijl hij een half jaar, of in de gemeente, terwijl hij een half jaar hier werkt.
De burgemeester moet geloof ik binnen een jaar woonachtig zijn in de gemeente waar hij
werkt. Ja. En ik had een vermoeden dat hij in zijn vorige functie een integriteitsrapport heeft gehad en een onderzoek wegens belangenverstrengeling.
Hm.
En daardoor was ik een onderzoek gestart naar hem.
En wordt dat dan als een bedreiging gezien?
Ja, ik weet het niet. Ze zeggen niet wat de bedreiging inhield. Nee.
Maar hoe lang hebben ze u vastgehouden?
3 dagen.
3 dagen? Ja. En het is je niet meegedeeld wat je te lastig gelegd werd? Ik bedoel, inhoudelijk?
Inhoudelijk hebben ze dat. En daar heb ik op gereageerd. En de tweede dag had de politie ook geen onderzoeksgronden meer. En de dag van de rechtszaak voor de voorlopige voorziening heb ik de hele dag van 's morgens tot 6:30 nog vastgezeten. Ben ik niet gehoord, is er niks gebeurd. En om 5:30 komt de officier van justitie zelf. Hoe bijzonder is dat? Iedereen die ik spreek, die zegt ja, een officier komt nooit naar een cellencomplex. Omdat de officier van justitie mij hoogstpersoonlijk in vrijheid stelt. En dan zegt hij tegen mij de woorden, ik ben hier om maatwerk te leveren. Dan denk ik, had maatwerk in het begin geleverd. Kijk, als je mij wat aan wilt doen, mag. Maar mijn kinderen en mijn vrouw, die laat je mij rust.
Ja, lijkt me wel.
Ik vind, als hij klaagt over de veiligheidsgevoel van zijn vrouw en dochter. Maar mijn vrouw en dochter dan. Mm-hmm. Kijk, uiteindelijk ben ik ook gewoon vader en een man. Ja. En ze kunnen mij als crimineel wegzetten. Ze kunnen het heel mooi brengen. Maar uiteindelijk heb ik nu een dochter met een trauma. Of 2 dochters.
Ja, wat ga je doen?
Als het aan mij ligt, ik ben de zaak nu zat. Ik ben strijdbaarder voor. Ik kan geen eer. Ik krijg het nooit terug. Ik ben voor heel Nederland kent mijn naam. Dus ik zal nooit eer herstellen of dat nooit krijgen. Ik geloof niet dat ze straks dat een CPO wordt of vrijspraak. Dat ik überhaupt nog, dat mensen zijn dit alweer vergeten. Dus het enige, ik ga zoveel mogelijk opkomen voor mijn rechten. En ik ga zo de officier, ik ga aangifte doen bij de Rijksrecherche. Ik wil alles doen om dit recht te krijgen. Want dit had nooit gemogen. En dat wat in mijn macht ligt ga ik gebruiken. En daar waar mogelijk wil ik gewoon. Ik ga niet tegenover daarmee wonen, het is mijn huis niet meer. Dus of verhuizen, of welke manier. We zijn Nederland in principe ook helemaal zat. Dus wat de opties ook zijn, er is zoveel gebeurd. Het is nu nog vrij vers. Maar dat dit invloed heeft op de rest van ons leven, dat is wel degelijk het geval.
Ja, ongelooflijk.
Ja.
Wat een verhaal.
Ja, het is... Het zit vers in het geheugen en het van binnen...
Het blijft een beladen onderwerp natuurlijk. Hè? Ik bedoel, we hebben er in de andere krant ook meer aandacht aan besteed. Al zullen we ook blijven doen. Ja. Dan krijg je toch al heel gauw, als je erover überhaupt maar over praat, het stempel extreem rechts. Nou ja, de andere krant wordt idioot genoeg vaak in die richting weggezet. Hoe moeten we daarmee omgaan, Sjoukje?
Ik denk sowieso erover blijven schrijven. Mm-hmm. En eigenlijk de verantwoordelijkheden, het vuur aan de schenen blijven leggen. Mm-hmm. En COA en dat soort figuren ter verantwoording blijven roepen. En ja, uiteindelijk is dat dit iets, als je soms dan leiden bepaalde berichtgeving kan leiden tot dat er in de politiek vragen over worden gesteld van jongens, waar zijn we nou mee bezig? En ten diepste hoop je het misschien daar een verandering te bewerkstelligen. Maar buiten dat om, ik denk, bewustzijn is een groot goed. Dat mensen weten van dat dit gebeurt. En dat COA soms de wetten aan de laars lapt. En daarmee bijvoorbeeld, hè, in het hotel ging het om illegale verbouwingswerkzaamheden. En er was nog geen asbestonderzoek gedaan. En hè, dat meermalen, vijf bouwstops. Ik bedoel, dat zegt al heel veel. En op andere plekken, illegaal bomen kappen en dat soort zaken meer. Ja, dat mag best gewoon aan het licht gebracht worden.
Ja, het is een zorgelijke ontwikkeling, hè, dat het gezag zich steeds minder houdt aan de regels.
Ja.
En dat burgers bijna vogelvrij zijn en ook niet meer beschermd worden door regelgeving.
Ja, en buiten dat om, ik bedoel, dat ons democratisch recht, ook tot protest natuurlijk, dat hebben we tijdens de coronaperiode al gezien, maar dat ons democratisch recht in feite gewoon met voeten getreden wordt.
Ja. Dus we hebben nauwelijks meer wettige bescherming, terwijl het gezag kan doen wat hij wil en zich door geen enkele wet nog laat hinderen.
Nou, hè? Precies dat.
Anarcho-tyrannie heet dat.
Ja.
Hè, dus wetteloze tyrannie, daar komt het eigenlijk op neer. Hè?
Ja.
Zorgelijk. Dus, je ziet inderdaad in de reguliere media, de oude media, de ouderwetse media zou je bijna zeggen, dat er nauwelijks aandacht aan besteed wordt.
Ja.
Dus moeten we wel.
Ja.
En de aandacht die besteed wordt, wordt voor ingenomen. Er wordt gewoon.
Want jij bent ook verschenen in een krant volgens mij, hè?
Ja, in de lokale Dagblad Tubantia. Huh? Lokale krant, waar ik mijn woord kon doen. En daarna kwam alles over me heen dat ik mijn woord mocht doen. Terwijl die journalist ook zegt van de Openbaar Ministerie en de politie en de burgemeester mogen ook hun woord doen. Maar zij willen dat niet. Ga mij dan niet kwalijk nemen dat ik wel eerlijk wil vertellen wat er aan de hand is. Ja. En ik heb dat ook tegen de regisseurs gezegd. Ik zeg, ik wil best alles eerlijk vertellen. Ik zeg, dan is dit het verhaal en dan mogen de mensen zelf bepalen van, is het allemaal terecht geweest?
Ja, daar is journalistiek voor.
Ja.
En nu zie je gewoon de nieuwe journalist, die gaan gewoon het hoor en wederhoor, doen ze zogenaamd, maar ze vragen niet door. Terwijl ik denk, vraag net even iets verder door dan. Er wordt heel makkelijk gezegd, ook nu staat er vandaag weer een artikel over dreigende situaties ten tijde van de inloopavond. Maar vertel dan ook, waar bestonden dan die dreigingen uit?
Ja. Het wordt gewoon maar bedreigend was het?
Ja. Ja, maar wat was er dan bedreigend?
Ja. Ja.
En ga dan ook eens vragen, waarom als je een inloopavond hebt, waarom zet je alles af met afzetlinten? Dan wil je die mensen niet binnen hebben. Maar dan wordt niet doorgevraagd, want er wordt gewoon door de COA die heeft een persvoorlichter, de gemeente heeft een persvoorlichter. Het wordt allemaal zo afgekaderd. En dat zag ik ook in WO-onderzoeken. We hebben natuurlijk heel veel WO-stukken. Dan zie je gewoon dat de gemeente stukken met een mediaadviesbureau communiceert van hoe moet ik dit brengen?
Ja, hoe dus moet die het verkopen? Hulp.
Hoe moeten we het verkopen?
Ja.
En wij moeten alles doen. En dat is mijn valkuil soms. Wat wij zelf voelen. Wij zeggen wat we denken. En daar moeten we vaak mee oppassen. Ja. Want alles wordt tegen ons gebruikt, omdat wij dan te impulsief, te direct zijn, racistisch, xenofoob.
Ja.
Maar het is gewoon wat wij als pure bewoners voelen.
Ja, nou en ook wel begrijpelijk natuurlijk, hè, want het heeft ingrijpend effect op jullie leven. En het is ook niet onbegrijpelijk dat daar een mate van boosheid uit ontstaat, of ongenoegen, laat ik het dan zo zeggen. En als dat ongenoegen meteen wordt omgebogen naar bedreigend, dan betekent dat eigenlijk dat je je niet meer mag uiten.
Je moet een slaaf zijn.
Ja.
Zo zou je het kunnen
Daar
zeggen.
Daar komt het op neer. Ja.
En wat natuurlijk sowieso al denigerend is, is inderdaad dat stempel, jij noemde het net ook al even, hè, xenofobie, racisme, opplakken op mensen die zich gewoon zorgen maken over hun kinderen. Of het nou terecht is of onterecht is, dat maakt niet zo gek veel uit, maar neem die zorgen serieus.
Ik durf wel te zeggen dat ik gewoon niet racistisch ben. Ik heb zelf vrienden die of ex-asielzoekers zijn, of die van het buitenland. Ik vind ook mooi dat we nieuwe invloeden, het hoeft niet, het mag wel, overal leren we van.
Ja.
Dus ik en mijn mensen om me heen weten dat ik gewoon niet racistisch ben.
Ja.
En ik zeg ook vanaf begin af aan dat ik op die platte wagen stond, ook al komen er 150 Belgen of 150 Russen, we krijgen overlast.
Sowieso, als je 150 nieuwelingen introduceert in een kleine gemeenschap van de directe omgeving, een paar honderd mensen misschien. En ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat...
Je mag niet meer voor je eigen recht opkomen. Je mag niet meer voor je eigen leefomgeving, want dan zeggen ze, not in my backyard. Ja, maar klopt, mijn backyard is wel mijn heilig.
Ja.
Dat is waar ik de meeste tijd doorbreng en dat is waar ik me veilig moet voelen. Maar het is bijna een scheldwoord gebruiken, NIMBY. Maar niemand anders zou hem ook niet in de tuin willen hebben.
Nee. De burgemeester wil het ook niet in zijn tuin hebben.
Nee.
Misschien dat hij daarom niet in de gemeente woont.
Juist.
Dat zou wel kunnen. Is dat de burgemeester die blijft of is het een interim burgemeester? Of is dat onbekend? Is
officieel zou het een burgemeester moeten zijn die blijft. Alleen ik heb een redelijk vermoeden dat hij puur is om dit erdoor te drukken en dat hem dan weer een volgende klusje staat.
Dus het is van bovenaf opgelegd.
Dat gevoel.
En een burgemeester die bereid is om dit te doen, die zal misschien niet heel populair blijven in de gemeente. Dus die zal misschien al sowieso snel vertrokken zijn dan.
Ik denk ook dat ze het tegendeel hebben bereikt hiermee.
Ja.
Dus dat hij is nu met een hele mediacampagne, overal verschijnt hij weer in alle kranten en bladen om te laten zien hoe betrokken hij is. Maar mensen bij ons in Twente zijn niet gek.
Nee. Nou ja, goed, het is ook niet zo dat jij een uitzondering bent, hè? Want alle bewoners maken bezwaar.
Onlangs is een paar dagen na mijn aanhouding is een 53-jarige man in Houten ook van bed gelicht. Oh. Bij zijn van zijn vrouw en kinderen. Want die had aan de telefoon bij de wethouder gezegd, de burgemeester verdient een kogel. Of woorden van gelijke strekking.
Ja.
Daarna heeft hij excuses gemaakt, maar alsnog.
Ja.
Dus er is wel meer aan de hand.
Ja.
Dus we hebben ook contact opgenomen met de advocaat van hem, want er zijn gewoon raakvlakken. Nu heeft hij wel daadwerkelijk dreigingen geuit. Dat was bij mij zelfs niet eens het geval.
Ja, maar dat, ik bedoel, mensen die zoiets zeggen, ze bedoelen dat meestal overdrachtelijk. Ja. Hè? En, dus als dat zo letterlijk wordt genomen, dan kun je eigenlijk iedereen wel opsluiten.
Nou, echt?
Want, ja, ik bedoel, je zegt zoiets wel eens.
Ja.
Maar goed. Ja.
Tegenwoordig word je dan zwaarder voor gestraft dus dan een echte crimineel die met een behoorlijk strafblad.
Ja, nou ja, goed, daar begint het toch op te lijken, hè? Dat kritiek op het gezag ernstiger is dan...
Ik denk een makkelijke pakkans.
Ja,
dat is het ook.
Ja.
Nou, ik heb ook daar vermeld, kijk, in hetzelfde moment waren in de gemeente Tubbergen s'nachts mensen met bivakmutsen op rooftocht. Hm. Nou, dan denk ik als baasje van de driehoek, veiligheidsdriehoek, burgemeester, politie, openbaar ministerie, dan ga je extra manschappen inzetten s'nachts. Want je eigen volk, die moet veilig kunnen slapen s'nachts.
Ja.
Nee, maar deze burgemeester vindt het belangrijker dat de politie bij mij binnenkomt.
Ja, nou ja, dat is ook wat je natuurlijk ziet in Ter Apel, wat natuurlijk toch een schrijnend voorbeeld is. Hè? Waar winkeliers veel last hebben van winkeldiefstal, die doen dan aangifte bij de politie en daar is er geen tijd voor. Ja. Maar voor dit soort acties kunnen wel gewoon zeven agenten gemist worden.
Ik moet wel eerlijk zeggen, kijk, Ter Apel, alles wordt vergeleken met Ter Apel, maar Ter Apel is dan een aanmeldcentrum waar iedereen als eerste binnenkomt. Mm-hmm. Dus daar kan het kaf van het koren nog niet gescheiden worden.
Okay.
Daar komt ook alles binnen.
Ja, ja.
Mm. En daar, omdat je daar geen controle, snap ik toch wel enigszins dat daar veel gebeurt. Maar daarna, als die mensen op doorreis zitten en die komen bij ons in het asielzoekerscentrum, dat is de tweede stap, dan weten we nog niet. De COA staat er nog niet in voor onze veiligheid. Mm. En daar komen zeker, want 80% van de mensen gaan tegenwoordig door, zegt Van den Burg. Mm. Dus die mensen worden dan wel mijn buurman. En dan zegt de COA, ja, het gaat bijna altijd goed. Maar met een dochter van 12 en 16 hoeft er maar één keer fout te gaan. Ja. En dan is het gewoon te laat.
Ja.
Ik snap je zorgen. Ja. En ook de zorgen van de mensen die met vergelijkbare problematiek worden opgezadeld. Ja. Nou, dank jullie wel. Ja, voordat we gaan afsluiten. Dit is best een heftig onderwerp eigenlijk.
Ja,
best een zwaar onderwerp. En... Maar het is weekend.
Ja.
En sluit dan altijd af met de vraag van, hebben jullie nog iets leuks gezien in de andere kant? Of sowieso een leuke tip voor mensen om toch een beetje blij de rest van het weekend door te komen?
Nou, genoeg om te lezen natuurlijk. Maar ik vind de kinderkrant een aanrader. Die zat bij de afgelopen krant. Die komt één keer per kwartaal volgens mij. Dus dat is leuk dat de kinderen ook bewust worden gemaakt. En ik mocht van de week een week geleden op bezoek bij een boer die meedoet aan een Renature programma van Arla Foods. Een prachtig programma waarbij je eigenlijk gewoon bij 8000 leden van Arla Foods boeren die bezig zijn met het planten van 125.000 bomen en struiken op hun eigen erf. Hij heeft er 500 bomen en struiken geplant en het wordt prachtig mooi. Okay. Met de bloesem natuurlijk.
Dus
dat ziet er mooi uit.
Boerenbedrijf in harmonie.
Boerenbedrijf is trouwens de moeite waard van het bezoeken, zeg maar.
Ja, leuk. Nou, goede tip.
Ja.
Goede tip. Onthouden. John, had jij nog iets?
Ja, ik vond het
iets luchtigs.
In ieder geval superleuk om dit een keer zo mee te maken.
Ja.
En jullie hier zo te treffen. En dat er toch goed naar je geluisterd wordt. Want dat is ook niet altijd het geval.
Ja.
Dus in betrekking deze toch wel op onze casus zelf. Ja, en het is mooi te lezen dat er in ieder geval dat wij nu ook kans maken op 1000 euro.
Ja,
hang- en sluitwerk.
Ja, gelijke behandeling, hè? Gelijke behandeling.
Ja, toch?
Ja, je kunt het gewoon. Eigenlijk zou je het gewoon moeten krijgen. Nou, hè? Maar goed, of je daarmee uit de problemen bent, dat is dan.
Ja, maar je wou positief zijn.
We hebben positief. Dan ga ik het weer verpesten. Sorry. Ja. Dank jullie wel. En dank jullie, beste kijkers, voor het kijken. Vond je het nou een interessante uitzending? Overweeg dan een abonnement te nemen op de andere krant. Niet alleen blijf je dan goed op de hoogte, maar steun je ook het vrije woord. Voor het bestaan van het vrije woord, wat heel belangrijk is in deze tijd van censuur. En hetzelfde geldt natuurlijk ook voor een donatie aan Café Weltschmerz. Rest mij nog om jullie een fijn verder weekend te wensen en hopelijk tot de volgende keer.